Met het oog op zondag 21 van onze catechismus lezen wij Handelingen 2 vanaf vers 37 tot het einde. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen: bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt, en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En ze waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking des broods, en in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel, en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelve aan allen, nadat elk van noden had. En dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende en van huis tot huis brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En prezen God en hadden genade bij het ganse volk, en de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Zondag 21 is aan de beurt. Wat gelooft gij van de heilige, algemene, christelijke kerk? Dat de Zoon Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in enigheid des waren geloofs, van de beginnen der wereld tot aan het einde, vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Eerstelijk dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. En anderen dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aan te wennen. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Dat God om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Tot zover. Het gaat vanmiddag over de kerk. De kerk is ten eerste Gods werk. Vraag en antwoord 54. Een tweede, daar wordt gemeenschap beoefend. Vraag en antwoord 55. Een derde, daar wordt vergeving verkondigd. Vraag en antwoord 56. De kerk is Gods werk. Daar wordt gemeenschap beoefend en daar wordt vergeving verkondigd. De catechismus ziet de kerk als Gods werk. Als je de lange zin goed leest, dan lees je dat de kerk door de Vader verkoren is, en die door de Vader verkoren zijn, die worden door de Zoon vergaderd. Wat een prachtig werk. De Vader heeft het uitgedacht, uitverkoren, de Zoon die vergadert door woord en geest die zondaren, en hij maakt ze tot één kudde, tot één volk. dat is schoon. Maar wat hebben wij, ik, Gods werk vertroebeld? Stralen wij nog uit naar buiten toe wat de catechismus ons vanmiddag leert en wat het geloof beleidt als het gaat over de kerk? Gaat het dan nog over het werk van de Vader en van de Zoon en van de Geest? Wij zijn ook aan het werk gegaan. En allemaal met de beste bedoeling willen wij de kerk bouwen. En met de beste bedoeling gaan wij bepalen wie wel en niet bij die vergadering horen. Maar door wat wij gedaan hebben, hebben wij Gods werk vertroebeld. En hebben wij de Heere oneer aangedaan. De kerk is alleen maar versplinterd en verdeeld geraakt door de eeuwen heen. En het lijkt wel alsof wij er niet van geleerd hebben, want het gaat door zoals wij het al eeuwenlang doen. Ik geloof dat het komt omdat ik hoogmoedig ben. En ik geloof dat het komt omdat ik niet van mijn troon af wil. En elke keer als ik op de troon zit, dan moet een ander eraf. Zo is het gegaan. Door de eeuwen heen. En zo hebben wij het werk van God vertroebeld. Wij moeten ons schamen vanmiddag. Wij moeten ons in de eerste plaats schamen voor de levende God. Die wilde dat er een kerk zou zijn en die er ook voor zal zorgen, ondanks ons, dat er een kerk zal blijven. Wij moeten ons schamen voor de Heere, omdat wij ook dat schone werk van uitverkiezing en van vergadering vertroebeld hebben door onze werken. Zoals wij door onze zonde de schepping hebben verknoeid en stuk gemaakt. Zoals we door onze zonde Gods beeld hebben stuk gemaakt. Zo maken we ook elke dag door onze zonde de kerk, zoals de catechismus dat hier bedoelt, stuk. En wat wij ervan gemaakt hebben en wat wij ervan maken, zo heeft God dat niet bedoeld. Wij moeten ons schamen voor onze jongeren. We zijn er inmiddels misschien wel aan gewend geraakt dat jongeren afhaken. Sommigen zien het al aan het gedrag van jongeren die slapen of die met hun hoofd op de bank liggen. Die zien we volgend jaar niet meer. Maar hoe komt het nu? Hoe komt het nu dat jongeren niet meer graag bij ons willen blijven? Hoe komt het nu dat anderen niet jaloers op ons worden en zeggen, wat die mensen hebben, dat zou ik ook graag willen hebben? Hoe komt het nu dat het rijke leven waar we samen van hebben gelezen uit Handelingen 2, ontbreekt? En als u mij te stellig vindt, dan wil ik graag morgen bij u op bezoek komen om van dat leven te horen. En dan zal ik het ook terugnemen. Gaat het ons nog aan het hart dat er lege plaatsen gekomen zijn? Gaat het ons nog aan het hart dat misschien nog namen in de registers ingeschreven staan, maar dat deze mensen allang niet meer met ons optrekken? Gaat het ons nog aan het hart dat mensen hun lidmaatschap hebben opgezegd, die misschien ook vroeger hier hun ja-woord hebben gegeven, hun kinderen hebben laten dopen, misschien wel aan de avondmaalstafel hebben gezeten? Wij hebben Gods werk vertroebeld en wij moeten ons schamen voor de Heere en schamen voor onze jongeren. Want zij zijn de volgende generatie. Zij zouden moeten verder kunnen en willen bouwen. Ze zouden op onze schouders moeten staan. Maar op de een of andere manier haken zij af. En wie ligt er van wakker? Wie treurt er om? Wie smeekt de levende God om een krachtige opwekking onder ons, opdat het geestelijk leven gaat bloeien? Wie ligt het na aan het hart dat we weer een gemeente zullen worden zoals de catechismus dat beleidt en zoals we het gelezen hebben uit de Handelingen? Wat zijn we vaak bezig met ons eigen hachie, misschien met onze eigen zorgen en met onze eigen noden. En verliezen het gemeente zijn uit het oog. Wij moeten ons ook schamen voor de wereld. Wij moeten ons schamen dat we de wereld aanleiding geven om met de vinger naar ons te wijzen. Wij moeten ons schamen dat we de wereld een stok geven om de hond te slaan. Wij moeten ons schamen dat we meewerken aan de verdeeldheid en aan de versplintering. Maar wie doet het? Het is niet moeilijk om te wijzen naar de boze wereld die ons dan zogenaamd een voet dwars zit. Dat is niet waar. In de eerste plaats hebben wij altijd de schuld bij onszelf te zoeken. De manier waarop wij kerk zijn, waarop wij gemeente zijn, vloekt met de geloofstaal van de catechismus. Wat gelooft gij? We weten dat de catechismus bedoelt, geef er nu eens rekenschap van. Geef nu eens rekenschap wat je van de heilige, algemene, christelijke kerk gelooft. Want dat is de kern, dat is het merg, dat is het wezen van het kerk zijn. En dan valt ons op dat de catechismus ons vanmiddag onderwijst dat de kerk bestaat niet uit een stenen gebouw, maar dat de kerk bestaat uit een groep mensen die hun zaligheid hebben gevonden in de Heer Jezus. Die mensen die zijn misschien wel zo ontzettend verschillend, daar hoop ik straks nog op terug te komen, maar ze hebben dit gemeenschappelijk, dat ze hun zaligheid gevonden hebben in de Heer Jezus Christus. Nee, ik moet het anders zeggen. De Heer Jezus heeft hen gevonden. Gaat het daar misschien fout? Dat wij altijd de nadruk erop leggen dat wij de Heere Jezus hebben aangenomen, dat een ander zegt dat heb je niet goed gedaan. Maar kunnen we nu ook getuigen en deden we dat maar, dat Christus mij gevonden heeft. Want de Zoon de God staat er, die vergadert uit het ganse menselijke geslacht. Zondaren die door de Vader zijn uitverkoren. Dus de kerk is een verzameling mensen die door de Heer Jezus zijn gevonden en die daarom in Hem zijn gaan geloven. En die kerk is één, wereldwijd. En die eenheid die bestaat daarin dat Christus hen alles is. De Heer Jezus is hun dierbaar. Heer Jezus staat bovenaan. Daar zijn ze vol van. Straks hopen we te horen dat ze allen het geheim van de vergeving van zonde kennen. Het kan toch niet zijn als we nou werkelijk beleven dat we opgeraapt zijn door de Heer Jezus, als dat werkelijk belevenis is, dat we dan boven de ander staan. Als we zien dat de Heere Jezus vuile handen heeft gemaakt om een zondaar uit de modder te redden en uit die modder te trekken. Dan kun je toch niet verheffen boven een ander. Ligt het daar dan misschien aan? Dat we het station voorbij zijn. Dat we uit die modder getrokken zijn. Dat we daarom hoogmoedig geworden zijn. En elk lidmaat, zegt de catechismus, beleidt hiervan een levend lidmaat te zijn. Levend. Ook mij. Ik ben ook uit die modder gehaald. De Heer Jezus heeft ook zijn handen aan mij vuil gemaakt. Of zoals de profeet dat profeteert, als een vuurbrand uit het vuur gerukt. En handen zijn als het ware verbrand om mij te redden, omdat ik brandhout was voor de hel. Verlost uit zo'n grote nood en dood, ben ik wel verlost? Ben ik wel gered? Ben ik wel opgeruimd? De kerk is één. Kerk is ook heilig. Eén heilige, algemene christelijke kerk. Weet u hoe zij heilig is? Zoals in het Hooglied staat, zwart, doch lieflijk. Dat is heilig. Niet ik ben beter dan gij, zwart. Smerig van de zonde en je blijft nog een zondaar ook. Maar straks heeft de catechismus ook over onze zondige natuur, waar ik mijn leven lang tegen te strijden heb. Ik ben niet beter geworden. Ik ben in mijzelf gebleven wie ik ben. Maar nu ziet Christus mij als een heilige bruid. Dat is heilig. Lieflijk in zijn ogen. Kun je dat wonder vatten? Is dat wonder er nog? Of is ook dit gepasseerd? Heb ik mijzelf schoon gewassen? Ben ik zo rein? Dat ik dus wel de splinter in het oog van de ander zie. Maar dat ik in de verste verte niet in de gaten heb dat er een balk in mijn eigen oog is. Die kerk is ook algemeen of katholiek. Dat betekent wereldwijd. Daar hebben we van gezongen uit Psalm 87. Culturen mogen dan verschillen. Liturgieën mogen dan anders zijn. Gewoontes mogen dan verschillen. Maar de wereldwijde kerk, zoals de catechismus hier beleidt, die hebben al hun zaligheid in de Heere Jezus gevonden. En daarom heet die kerk ook christelijk. Want er is geen zaligheid buiten Christus. Wereldwijd begeren al die lidmaten, die levende lidmaten van de kerk, te buigen voor hun hoofd. Ze hebben maar één hoofd die het voor het zeggen heeft in hun leven. En daar willen ze naar luisteren. Daar willen ze voor buigen. Ze willen zijn wil steeds beter leren kennen. Ze willen hem gehoorzaam zijn. En ze rusten op hem als de uiterste hoeksteen. Wat gelooft gij van de heilige, algemene, christelijke kerk? En dan lezen wij dat de Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente, die gemeente die tot het eeuwige leven uitverkoren is, door zijn geest en woord in eenigheid van het ware geloof vergadert. Het is voor sommigen een geweldige ontdekking geweest uit dat boek van Bunyan, Komst en Welkomst tot Christus, als het gaat om het aanbod van genade. Dat Bunyan de tekst heel goed uitlegt. Want Johannes 6 vers 37 zegt, al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En dan laat Bunyan heel duidelijk zien, allen die tot Jezus komen, dezelfde zijn die door de Vader zijn uitverkoren. Wij hebben daar vaak wat moeite mee, met de uitverkiezing. Volgens mij is dit ook de enige keer dat de catechismus over de uitverkiezing spreekt. Als het gaat over de kerk met een hoofdletter. De Heer Jezus vergadert niemand anders dan die door de Vader uitverkoren zijn. En die zullen komen, niet één meer en niet één minder. En toch heb ik mij gisteren verheugd dat er een uitverkiezing is. Ik weet wel dat het een struikelblok kan zijn. Ik weet wel dat je er de verkeerde kant mee op kunt. Ik weet dat wij er ook niet mee moeten beginnen als het daarover loopt. Maar ik ben ook blij dat er een uitverkiezing is. Want de diepste oorsprong van de kerk ligt in Gods verkiezing. Daarom kan ik zalig worden. En daarom kunt u zalig worden. Omdat er een uitverkiezing is. En u heeft God niet uitverkoren. Mensen die netjes leefden. Nee, de schrift zegt ze zijn uitverkoren. Opdat zij heilig en onberispelijk zouden leven. Stel nu eens voor. Dat mijn gewilligheid. Stel nu eens voor. Dat mijn ernst de voorwaarde was, of mijn geloof de voorwaarde was, waarop God mij zou uitverkiezen. Kent jezelf toch wel een beetje? Dan weet je toch wel dat je helemaal niet zo ernstig bent. En dan weet je toch wel dat je helemaal niet zo netjes leeft. Ja, voor de buitenwacht wel. Maar van binnen ben ik toch niet zo netjes. Mijn gedachten zijn toch niet zo netjes. En wat er in mijn hart naar boven komt, dat is toch niet zo netjes. Stel me eens voor dat ik zelf eerst geloof zou moeten meebrengen. En dat op grond daarvan God mij zou verkiezen. En God verkiest zondaren en Jezus neemt zondaren aan. Hij haalt ze uit de modder. Dat is de ruimte van de uitverkiezing. De Heer heeft niet gekeken of de een beter was dan de ander. En of de een wat netter leefde dan de ander. En of de een zou gaan geloven. Of de ander niet. Maar dan was het voor ons allemaal verloren. Want in de ogen van de Heer zijn wij allen zondaren. Waarvan er niet één is die naar God vraagt. En toch had de Heer een kerk lief. En toch heeft hij zondaren uitverkoren. En dan het tweede. Die de Vader op het oog heeft, die gaat de Zoon uit het ganse menselijke geslacht zich tot een gemeente vergaderen. Dat doet de Zoon. En dat doet hij door woord en geest. Hij haalt ze op. Hij zoekt ze op. Waar dan ook. Al moet hij door Samaria gaan. Om zo'n slechte vrouw zalig te maken. Al moet hij naar Damascus gaan. Om daar een Saulus van Tarse op te wachten. Al moet hij vanmiddag naar Scherpenisse. Om daar iemand in het hart te grijpen. Voor de Heer Jezus is niets te moeilijk, er is hem geen reis te ver om die gemeente te vergaderen. En nu vraag ik aan elk levend lid, waar heeft de Heer Jezus u opgezocht? Waar heeft hij u opgewacht? En nagaan, Saulus was van plan om die gehate naam van Jezus uit te roeien. Daarom ging hij naar Damascus. En de Heer Jezus is gaan staan voor de poorten van Damascus om die vijand, om die wolf op te vangen en er een vriend en een lam van te maken. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Moet het bij iedereen dan net als bij Saul gaan? Weet je wat Kolbrugge zegt, die het kennen? Die kennen het. Natuurlijk hoeven de omstandigheden niet gelijk te zijn. Maar in wezen heeft iedereen dezelfde bekering als Saulus, als Timotheus, als Johannes de Doper. Want het wezen van Gods werk is hetzelfde. Hij maakt van dood levend. Uit de duisternis tot zijn wonderbaarlijk licht. Het einde van de wet, dat is Christus. De Heer Jezus vergadert. En het geloof zegt, ik ben daarvan een levend lidmaat. Kun je dat nou met droge ogen zeggen? Ik geloof dat dat kwaal van de kerk is. Dat we zo vaak met droge ogen kunnen zeggen dat hij ook mij ergens heeft opgewacht. En dat hij ook mij uit het ganse menselijke geslacht vergaderd heeft. De Zoon van God uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door geest en woord in enigheid van het ware geloof vergaan. Hoe doet de Heer Jezus dat? Door geest en woord. Wat betekent dat? Wel, dat betekent de roeping. De Heer Jezus roept zondaren, volg mij. Hij roept zondaren, vrouw, haal uw man. Hij roept zondaren, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Hij roept zondaren, ik moet heden in uw huis blijven. Hij roept vanmiddag zondaren om te komen tot hem. En waarom komt de een nu wel en de ander niet? Waarom komt de een uit de vijgenboom en beleidt schuld en is verheugd als Jezus met hem meegaat naar huis? Waarom kan Saulus van Tarse niet verder en u wel vanmiddag? Dat doet de Geest. De Geest die zorgt dat die roepstem van de Heer Jezus effect krijgt in je hart. Zodat je moet luisteren, of je wilt of niet. Je wordt gevangen genomen door het woord. Je kunt er niet meer van loskomen. Zo werkt de Heer Jezus door woord en geest het ware geloof. In enigheid het ware geloof. Zet ze maar allemaal naast elkaar. En ik zat zo wat te denken. Ik geloof, als we straks in de hemel mogen zijn, dat we dat gaan vertellen aan elkaar, tot eer van het lam. Als we dat lam aanwijzen, dan stoot je je buurman, je buurvrouw aan. En dan zeg je, hij heeft mij opgeraapt, daar en daar. Toen was ik hier en daar mee bezig. Maar hij trok me eruit. Ik klom in de vijgenboom, zegt Zacchaeus. En ik ging naar Damascus, zegt Saulus. En ik moest 's middags om 12 uur water halen. Want ik schaamde me voor mijn dorpsgenoten, zegt de Samaritaanse vrouw. Maar overal hebben zij Jezus ontmoet. In enigheid van het ware geloof. Overal hebben zij Jezus ontmoet. Dat is de kerk. Hebben Jezus ontmoet. En de Heer Jezus, hij is ermee begonnen. Van het begin van de wereld. Wie zou de eerste geweest zijn? Adam? Eva? Abel? Seth? Abraham? Ga zo maar door. Tot aan het einde van de wereld. Wij moeten niet denken, ik heb het vanmorgen gezegd, wij moeten niet denken dat de Heer Jezus nu niet aan het vergaderen is. Wij moeten niet denken dat er vanmiddag geen bloed en geen redding en geen zaligheid is. Nog steeds is de Zoon van God bezig om te vergaderen. Hij doet het in Azië, hij doet het in Afrika, hij doet het in Noorwegen, hij doet het in Nederland. Heer Jezus, dat u vanmiddag scherpenissen aandoet. En Heer Jezus, als u scherpenissen aandoet, red ook mij. Opdat ik vanmiddag ook mag zeggen dat ik daarvan een levend lidmaat ben. En eeuwig zal blijven. Dat is de taal van het geloof. En dat maakt het wonder uit. Dat er een kerk is, dat is een wonder. Dat God na Adams val niet heeft gezegd, ik wil niks meer met dat menselijke geslacht te maken hebben. Dat er nog een kerk is, Ondanks dat wij er zo'n puinhoop van maken, dat is een wonder. Het grootste wonder. En wanneer stamel ik het nu uit? Dat ik daarvan een levend lidmaat ben. En eeuwig zal blijven. Waarom? Omdat de Heere Jezus geen half werk doet. Omdat de Heere Jezus het volhoudt met iemand zoals ik. Daarom zal ik eeuwig een lidmaat blijven van die kerk. De catechismus zegt het. Hij beschermt en hij onderhoudt. Vergadert, beschermt en onderhoudt. Alle macht die zich tegen haar stelt, zal niet gelukken, maar zal eenmaal te pletter lopen. We hebben pas geleden het gehoord over de vijanden van Christus. Pas op, hè, dat je die kerk niet aanvalt. Maar wie mij aanraakt, wie mijn oogappel aanraakt, die raakt mij aan, zegt de Heer. De kerk, onze tweede gedachte, daar wordt gemeenschap beoefend. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Zo vraagt de catechismus. Wat een naam, hè? Heiligen. Wie van de heiligen stamelt het na vanmiddag? Heiligen. Moeten niet alle heiligen vanmiddag zeggen: eigenlijk ben ik een koning? Bestaan die heiligen niet allemaal uit koninkjes? Moeten die heiligen niet klagen over hun zelfzucht? Over hun hoogmoed? Heiligen, die kunnen zelfs verbitterd worden op elkaar. Lees maar in Handelingen 15 van Paulus en van Barnabas. De een wil Johannes Marcus niet mee hebben, de ander wil hem wel mee hebben. En die twee heiligen, die raken verbitterd op elkaar. Gelukkig is het later weer goed gekomen. Wonderlijk genoeg heeft de Heer op die manier twee zendingskoppels de wereld ingezonden en er nog iets goeds uit voortgebracht. Maar niettemin, blijkbaar kunnen heiligen soms elkaar niet uitstaan en niet verdragen. En daarom vroeg ik: welke heilige stamelt het na? De gemeenschap der heiligen. Het kan ook zijn dat onheiligen zich heel sterk aan elkaar verbonden voelen. En die onheiligen, die kunnen elkaar dan vrijlaten. Die vind je bijvoorbeeld in Athene, waar ieder zijn eigen godje heeft en met elkaar nog besloten om een altaar voor de onbekende God op te richten, om niemand tekort te doen. Je mag met jouw godsdienst en met jouw bekering en met jouw beleving er rustig bij komen en aansluiten. Want in Athene hebben we het allemaal heel goed met elkaar. Totdat er zo'n akelige man komt die de rechterstoel van Christus opricht. En die heel Athene met al haar inwoners voor die rechtbank daagt. Een man die het heeft over de wederopstanding van de doden. Dat het kerk zijn over dood en graf heen gaat. Dan haken de Atheners af. Zo'n man past niet in hun plaatje. Ik geloof dat dat ook een gevaar is. Wij moeten ons schamen, daar blijf ik bij. Maar ik geloof dat het ook een gevaar is. Dat we allemaal onze eigen bevinding hebben, onze eigen inzichten hebben. En dat we elkaar er ook vrij in laten. Maar dat kan ook niet de gemeenschap der heiligen zijn. Moet je nagaan, hè? Echte heiligen kunnen verbitterd raken op elkaar. En in Athene waren het onheiligen, dat wil zeggen, ze hadden geen gemeenschap met de Heer Jezus. En die konden elkaar verdragen. Totdat er iemand kwam die een levend lidmaat van Christus was. Die konden ze niet verdragen. En toen ontstond er twist. En toen gingen ze uit elkaar. Sommigen geloofden, want de Heere gaat door met zijn werk. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? En het antwoord luidt eerst dat de gelovigen allen en een iegelijk als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Wat betekent dat nu? En laat ik hem heel eenvoudig zeggen. Al deze mensen zitten bij de Heere Jezus aan tafel en ze eten. Dat is de gemeenschap der heiligen. En natuurlijk zal een kleinkind minder eten dan iemand die in de kracht van zijn leven is. Het kleine kind is net zo rijk. Neem wat mij betreft een warm en koud buffet, een lopend buffet. Je mag er naartoe zo vaak als je maar wilt. En je mag pakken wat je wilt. Neemt, eet, drinkt en wordt dronken, zegt de bruidegom tegen zijn bruid. Want de kleinste in de genade, allen en een ieder staat er, de kleinste in de genade heeft deel aan de volkomen zaligmaker. En de grootste in de genade, die heeft niet meer dan de kleinste in de genade. Ze hebben allen volkomen vergeving van zonden. En ze delen allen in dat kindschap. Wie eens gezien heeft op de Heere Jezus als de zaligmaker van zondaren. Wie dat woord gaarne heeft aangenomen zoals we lazen. Die is schatrijk. Die heeft alles. Alleen, nog eens. Het kleine kind zal misschien minder vaak naar het buffet gaan om daar wat op te halen. Dan degene die in de kracht van zijn leven is. In het geestelijk leven, hoe armer, hoe vaker bij de tafel. Hoe behoeftiger, des te meer dat er geleefd wordt uit Christus. Maar allen en een ieder hebben deel aan de Heere Jezus. Nee, zegt de catechismus, die hebben gemeenschap aan Christus en al zijn goederen. Stel nu voor dat je uitgenodigd bent om op die bruiloft te komen. Maar je voelt je helemaal niet goed. Je hebt misschien een glas water voor je staan. Voor het bruidspaar wil je natuurlijk wat opgewekt zijn. Maar je haalt niks op. Het smaakt je niet. Je kunt het niet verdragen. Dan ben je wel verenigd. Je hoort er wel bij. Je hoort bij de genodigden, bij de gasten. Je bent een vriend of familie van de bruidegom en de bruid. Maar je hebt geen gemeenschap. Gemeenschap is dat je samen van die tafel eet. En gemeenschap is dat je daar met elkaar over spreekt. Dat je deelt hoe het voedsel dat je aangereikt is. Hoe dat smaakt. Hoe je het ervaart. Hoe je het proeft. Dan allen hebben deel aan de Heere Jezus. Ze hebben gemeenschap aan de Heere Jezus. En een ieder vertelt uit zijn eigen hart hoe het hem smaakt. Komt, hoort wat God mij deed ondervinden. En wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Want de gelovigen, allen en een iegelijk, als lidmaten aan de Heere Christus en al zijn schatten, gemeenschap hebben. Al zijn schatten en gaven, roeping, wedergeboorte, rechtvaardiging, heiliging, uiteindelijk zelfs de heerlijkmaking, maar ook al de gaven van kennis, van barmhartigheid, van gebed, van welsprekendheid, de gaven van onderscheid, zelfs de gaven van aardse goederen, zoals in die eerste gemeente men alles gemeenschappelijk bezat en de rijken geld gaven waar de armen van konden leven. Ook dat zijn gaven. Ook daar hebben al de lidmaten van Christus gemeenschap aan. En ten andere staat er dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Waar Christus heerschappij voert in het hart, daar worden de gaven gewillig gebruikt ten nutte van de anderen. David mocht psalmen dichten, daar hebben wij nog steeds ons voordeel van. Maar hij mocht niet de tempel bouwen, dat was voorbestemd voor Salomo. En misschien had David het wel graag gewild, maar zijn psalmen hebben we nog. En de tempel, die is er al lang niet meer. Wat is de Heere wijze? Wijs om de gaven die hij gegeven heeft ook in te laten zetten opdat zijn koninkrijk gebouwd worden. Paulus spreekt erover in Korinthe, dat ene lichaam met die vele ledematen. En het oog kan niet zeggen tot het oor, ik heb u niet van nodig. En de hand kan tot de voet niet zeggen, ik heb u niet van nodig. Nee, de gaven moeten gewillig gebruikt worden tot nut van die ander, opdat de gemeente gebouwd zal worden. Nou, de ene de gave heeft van het gebed, die treedt misschien niet zo op de voorgrond, maar die kan wel uren in het verborgene zuchten. Of dat de Heere het wil laten regenen in het midden van de gemeente. Heeft iemand van ons die gebedsgaven? En heeft hij zijn nachtrust ervoor over, opdat het gaat regenen in de gemeente? Laat een ander dan de gave van onderscheid hebben. Dan moeten we niet zeggen, wat is dat nu voor een bedelaar? Wat is dat nu degene die de mug uitzuigt en de kemel doorzwelgt? Nee. Die kan misschien juist de puntjes op de i zetten. Die kan ons juist misschien aanscherpen in dat ware leven des geloofs. Heeft iemand de gave van het onderscheid? Die kan laten zien wat zijn en wat schijn is. Niet om die ander weg te stoten, maar misschien juist om de schijnchristen te laten ontdekken dat hij ernaast zit, opdat hij nog een ware christen zou worden. Laat hem die gave besteden in het midden van de gemeente. Heeft iemand de gave van de welsprekendheid om de schriften uit te leggen die wijs kunnen maken tot zaligheid? Heeft iemand de gave van stoffelijke zaken, van aardse bezittingen? Laat die de gaven aanwenden, gewillig aanwenden tot nut van de anderen, die een even dierbaar geloof deelachtig zijn. De kerk, dat is onze laatste gedachte. Daar wordt de vergeving verkondigd. De kerk is daar waar de vergeving der zonden wordt verkondigd. De kerk moet nooit beginnen met de levensstijl. Ik zeg niet dat de levensstijl onbelangrijk is. Dat hebben we vanmorgen gehoord. Maar daar moeten we nooit mee beginnen. De kerk heeft een andere boodschap. Namelijk het Lam van God dat de zonden der wereld wegdraagt. Wij verkondigen de belofte van het evangelie en een ieder die die belofte met een waar geloof omhelst, die heeft vergeving van zonden. We wijzen het Lam aan en het bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. En wij bieden onvoorwaardelijk dat Lam van God aan. En wij roepen, wie wil, die nemen het water des levens om niet. Zoals een herder achter de schapen aangaat, zo betaamt het Gods knechten om ons niet vrij te laten. Maar alsof God er ons baden, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. We zetten de klem erop dat niemand onbekeerd door het leven mag gaan, maar niemand hoeft ook onbekeerd door het leven te gaan. Dat is de kerk. Daar wordt de vergeving van zonden verkondigd. En allen die nu een levend lidmaat zijn van die kerk, die hebben vergeving van zonden. Kun je lezen in 1 Johannes 2, Johannes heeft het daar over kindekens, over jongelingen en over vaders. Maar hij noemt ze in vers 12 allemaal kindekens. En het Griekse woordje wat daar gebruikt wordt, wordt ook gebruikt in Romeinen 8 vers 16. De geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dus een vader in de genade is zo'n kind van God. En een zuigeling in de genade is ook zo'n kind van God. En Johannes zegt dat die allen vergeving van zonden hebben. Dus als ik een levend lidmaat van die kerk ben, dan weet ik dat mijn zonden vergeven zijn. Ik kan geen lid worden van deze kerk zoals de catechismus dat bedoelt, door hier belijdenis te doen. Ik word geen lid door middel van mijn doop. Nee, je kunt alleen maar lid worden als je zonden vergeven zijn. Niet van de zichtbare kerk, maar van deze kerk, waar de catechismus het over heeft. En daarom heeft de kerk de vergeving van zonden te verkondigen. Wel, vraagt de catechismus, wat gelooft gij daar dan van? Van die vergeving van zonden. Wat is dat eigenlijk? Vergeving van zonden. Vergeven wil eigenlijk zeggen verleggen. Verleggen. Dus iets ligt op een bepaalde plaats en dat schuif je aan de kant, want er moet wat anders op die plaats komen. Dat is vergeven. Dat is verleggen. Er wordt iets weggeschoven, aan de kant geschoven, want er moet wat anders voor in de plaats komen. Als God de zonde vergeeft, dan schuift hij die zonden aan de kant. Hij haalt ze als het ware van mijn schouders, van mijn ziel af. Want er moet wat anders voor in de plaats komen, namelijk de genoegdoening van de Heer Jezus. En waar schuift God die zonden dan heen? Naar de Heer Jezus. Zo eenvoudig is vergeven. Maar nu komt de Heer vanmiddag bij u en bij mij op bezoek. Kan de Heer eigenlijk wel wat wegschuiven bij u? Bij mij? Of hebben wij geen zonde? Zie je wel hoe nodig het is dat wij schuld gaan belijden, eer ze vergeven kunnen worden? En wij zullen nooit schuld belijden als Nathan niet langsgekomen is en de zonde ons aangewezen is. Wij zullen altijd proberen te konkelen en te kronkelen om eronder uit te komen en toch nog eigenlijk als een rechtvaardig iemand voor God te bestaan. En dan rechtvaardig door onszelf. Maar zolang wij zo zijn, zolang wij alleen maar de gerechtigheid van de fariseeën en de schriftgeleerden hebben, kan de Heere ook niet vergeven. Ik verkondig u vanmiddag een God die graag zonden vergeeft. Hij doet het graag. Voltaire spotte ermee. Hij zegt, dat is zijn werk. En ik zeg het vanmiddag met eerbied. Het is zijn liefste werk om zonden te vergeven. Maar, waar is uw zonde? Waar zijn je zonden? Wij hebben ontdekking nodig. Om te laten zien wie we zijn. Zodat er zo'n geweldige berg met zonde ons voor ogen staat. Dat we geen kant meer op kunnen. Kijk. En daar is de Heere. Om die zonde weg te schuiven. En daarvoor in de plaats. De genoegdoening van de Heer Jezus Christus. Te schenken. Dat om de genoegdoening van Christus wil. Al mijn zonden. Ook mijn zondige aard, waar ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken. De Heere heeft het er niet meer over. Omdat hij het werk van Christus ziet. De Heere heeft het er niet meer over. Omdat hij het kruis van Christus ziet. De Heere praat er niet meer over. Omdat hij het bloed van Christus ziet. Kijk nog eens in uw eigen leven. Waar eerst die berg met zonde stond. Mag ik het zo zeggen. Daar ligt nu een plas met bloed. En dat is geen opgedroogd bloed. Dat is vers en levend bloed. Met andere woorden, dat geldt tot in alle eeuwigheid. O, wijs dat bloed eens aan in je leven. Wijs dat bloed eens aan in je leven. Al mijn zonden, ook mijn zondige aard. De Heere wil er nimmer meer aan gedenken. Waarom niet? Hij kan er niet aan denken. Want hij ziet bloed. Hij ziet geen zonde meer in zijn Jacob. Geen overtreding meer in zijn Israël. Hij ziet geen ongerechtigheid meer. Geen zonde en geen schuld meer. Hij ziet alleen nog het werk van Christus. En we weten het, hè. Daarvan heeft de Vader gezegd. Genoeg. Het is wat mij betreft. Genoeg. Uit genade. De gerechtigheid van Christus. Geschonken. Opdat ik nimmer meer in het gericht komen. Dat is één keer geweest. En als dat geweest is, dan kom je er nooit meer. Nog één vraag. Vertel het nou eens. Hoe de Heer je apart nam. Onder vier ogen. En de Heer zei, en nu gaan we afrekenen. Dat gericht hebt gehad. Zul je er nooit meer inkomen. Nooit meer veroordeeld worden. Want de Heere komt er nooit meer op terug. De vergeving van zonde. Dat is en blijft een wonder. Wij hebben die prediking levenslang nodig. Omdat we levenslang te strijden hebben met onze zondige aard. Maar Johannes zegt, ons hart veroordeelt ons. Dat is waar, hè? Elke dag weer opnieuw. Maar God is meerder dan ons hart. Als God vergeeft, dan vergeeft hij radicaal. Dan wil hij er nooit meer over hebben. Zijn uw zonden vergeven? Ik kan ook vragen, is de Heer Jezus u alles? Uiteindelijk is dat hetzelfde. Maar als wij schuilen achter Christus, dan ziet God geen één zonde meer in mij. Dan ben ik vrij tot in alle eeuwigheid. Amen.